Hi Jasper.
Hey Sietse.
Ik heb zoals gewoonlijk een probleem.
Oh dear, vertel.
Ik geef, zoals je misschien weet, wel les aan universiteiten.
Ja.
Aan één universiteit, niet meerdere. Ik zal niet zeggen welke. En nou moet ik zeggen, dat gaat ook nog wel wisselen. Want ik ben natuurlijk binnenkort klaar met mijn contract. Een van de problemen die ik daar veel tegenkom. Ik geef namelijk les aan een bepaald type mens. Is een groot gebrek aan reflectie. En ik geef daar lessen over. Ik geef eigenlijk gewoon lessen over reflectie. Want dat is een redelijke vereiste als je bijvoorbeeld dingen ontwerpt voor je maatschappij. Waar kan jij wel over meepraten, denk ik.
Ja.
Als je aan een hele grote groep mensen die niet zo groot reflectief vermogen heeft, niet zoveel nadenkt, als je daar moet uitleggen hoe je op zaken reflecteert, dan leidt dat nog wel eens tot verwarring en ergernis.
Die mensen kunnen niet kritisch naar zichzelf kijken of gewoon niet kritisch naar een traject kijken wat ze gedaan hebben.
Ik ga nu informaticus zijn en ja antwoorden. Want beide zijn het geval.
Oh dear.
Ik vind het oprecht frustrerend. Ik vind het frustrerend om te merken dat mensen een idee kunnen hebben en dan niet kunnen, er niet goed op kunnen reflecteren en het daardoor vaak ook niet kunnen toepassen op iets anders. Dus je geeft ze een casus.
Ja.
En zeg surveillance. Dus hoe werken camera's en wat zijn de gevoeligheden daarvan? Hoe zit het met privacy? En dat kunnen ze dan niet verplaatsen naar bijvoorbeeld een ander domein. Dus zeg systemen die je aanbevelingen geven. Daar zit, kan ook een surveillance in zitten, ander type surveillance. Maar heeft ook een bepaalde connectie met elkaar. Er zit een bepaalde ondertoon in die.
Natuurlijk, welke informatie mag je van mensen afnemen op bepaalde momenten? Welke informatie pak je ongevraagd precies van andere mensen? Ja. En hoe bouw je in dat dat niet het geval is of ja, wel het geval is? En vraag je toestemming aan ja, die mensen?
Welke data gebruik je? Op welke manier is dat wel verantwoordelijk? Welke manier is dat niet verantwoordelijk? Wat voor consequenties heeft het als je bepaalde data gebruikt? Heeft dat een zelfverstevigend effect? Er zijn een heleboel vragen die ik allemaal zou kunnen stellen. En reflectief vermogen hangt voor mij samen met over domeinen heen kunnen nadenken.
Ja.
Nou, ik ga nu tijd maken om het te verplaatsen naar Magic. En daarvoor hebben wij een geluidje nodig.
De jingle. Nog steeds op een random moment in het liedje.
Altijd, dat is belangrijk. Nou, wat heeft dan reflectie te maken met Magic spelen en dan eigenlijk specifiek EDH spelen?
Ik zou zeggen, aan het einde van de pot of aan het einde van de avond, je even benagaat welke acties heb ik gezet, welke consequenties hebben dat gehad en ga ik mijn deck daarop aanpassen.
Ja. Ja, zeker. Voor mij is het inderdaad de les leren op basis van een aantal metingen. Ik hou helemaal niet per se van metingen, want ik geloof niet heel erg in kwantificeerbare dingen, zoals je ook wel weet van me.
Maar toch heb je de tracker-app voorgesteld.
Ja.
Om aan te tonen dat jij degene bent die eigenlijk altijd wint.
Misschien is dat gewoon goed voor ons allemaal als we doorhebben of ik wel of niet win. Want dat verandert misschien de playpattern. Dus in dat opzicht, kwantificeerbare dingen kan soms nuttig zijn als als het spelletje wat dynamischer en ingewikkelder moet worden. Ik zit hier een beetje te moeite te hebben met mijn woorden en Jasper vindt het heel grappig.
Ziet ze zien struggelen om iets te zeggen is wel een nieuwe ervaring.
Ja, dat gebeurt mij niet vaak, dat klopt. Nee, klopt. We hebben een tracker app waar ik graag gebruik van maak, omdat ik kan zien hoe lang onze beurten duren, zien hoeveel beurten het zijn, zien hoeveel schade mensen doen, zien wie er wint. Dus je krijgt ook een soort van win percentages per deck dat je hebt.
Ja.
Dat vind ik heel leuk. Maar daar leer ik weinig van. Dat vind ik gewoon leuk inzichtelijk. Vind ik gewoon grappig. Waar ik wel wat van leer is, hoe ga ik naar huis na een avond?
Ja.
Heb ik het naar mijn zin gehad? En heb ik mensen boos gemaakt? En heb ik me verveeld? Dus heb ik het naar mijn zin gehad? Heb ik mensen boos gemaakt? En heb ik me verveeld? Dat zijn de drie metingen.
Die jij in gevoel
ja,
voor jezelf aan het eind van de avond
ja.
op papier zet. En dat relateer je dan ook aan de decks die je speelt?
Aan de decks die ik speel en aan de decks die gespeeld worden door andere mensen.
Oké.
En aan de mensen zelf, want dat maakt ook nog uit.
Dus jij wordt zeer gefrustreerd op het moment dat ik Quasar speel.
Ja. Ja. Ja, en dan verveel ik me. En heb ik weinig lol.
Omdat ik hem speel.
Maar dat is puur omdat ik zo'n haat heb aan Quasar. Dat is de uitzondering. En tegelijkertijd, als je 3 potjes tegen me speelt met Quasar, vind ik het ook prima. En heb ik me daar ook heel erg bij neergelegd. En heb ik daar ook de lol van in. Dus de fun factor is veel minder afhankelijk uiteindelijk van welk deck jij speelt. Ja. Right? Dat is veel meer afhankelijk van wat ik aan het doen ben.
Ja.
Quasar is gewoon afschuwelijk.
Nee.
Echt afschuwelijk. Nee. Desalniettemin, fun, lol voor mij is heel erg helder van wat voor game actions ben ik aan het doen. Is de rare board state? Is er iets gaande wat voor mij uniek is?
Maar dat hangt al heel nauw samen met de verveling. Van
ja.
Er moet iets nieuws gebeuren of er moet een interessante interactie plaatsvinden. Of er moet iets gebeuren met een kaart waarvan je denkt van in eerste instantie, dit had ik niet verwacht.
Dat is een aspect van lol, maar het is niet alles. En de reden dat ze wel anders voor me zijn, is verveling heeft veel meer te maken met stop ik andere mensen? Want daar verveel ik me uiteindelijk door. En dan hoeven ze niet boos van te worden. Maar gewoon, ben ik weer een counterspel aan het gooien? Ben ik weer een removal spel aan het gooien? Ben ik het spelletje aan het vertragen op een manier die niet behulpzaam is voor anyone?
Ja.
Dat is voor mij verveling. En dat is echt wel anders dan ben ik interessante dingen aan het doen. Ze hangen niet helemaal samen.
Dat is wel grappig, want dat is ook dan, zo ben je wel veranderd.
Hoe bedoel je?
Toen wij begonnen met spelen, speelde je Dral nu.
Ja.
En was je heel erg de fun police.
Ja.
En was je heel erg overal de handrem op aan het gooien. Terwijl je nu eigenlijk zegt van, het moet het potje bevorderen. De handrem moet niet weg zijn, maar ik ga hem er niet meer zomaar op gooien.
De handrem heb je nodig als je op een helling staat. Snap je? En als je dan weer wil wegrijden. Ik ben er heilig van overtuigd dat wij die handrem heel hard nodig hebben. Dus fun policing is lol hebben. Wat uiteindelijk geen lol hebben meer is, is als je het spelletje daarmee volledig beheerst. Dus ik heb mijn draw nu afgezwakt, keer op keer op keer op keer.
Benadruk het nog maar even een keer.
Om fun police te zijn, maar niet een tiran. Dus ik moet het kunnen verliezen, right? Dat maakt het leuk.
En ik ben het wel met je eens dat je hebt removal nodig, want anders krijg je een soort van koude oorlogvoering van een speler die zeg maar een board state heeft opgebouwd en bang is om hem te verliezen aan de andere speler.
Ja.
Omdat ze allemaal gelijkwaardig aan het opbouwen zijn. En er is geen verschil. En je moet ergens wel een verschil creëren, het grootste gevaar wegslaan, zodat mensen weer kunnen aanvallen en zodat er lucht ontstaat om te spelen.
Ja, ja. De handrem als metafoor werkt eigenlijk heel goed. Want het is zowel, je wil rijden, dus je wil lol hebben, je wil gekke dingen doen, je wil ergens heen. Als dat te snel gaat, vind ik dat jammer.
De lol van de rit is hetzelfde.
Ja, is het ook doorleven, doorstaan. Als je de handrem te veel op 1 persoon plaatst, want dat doe ik soms ook, heb ik ook vroeger te veel gedaan, wordt die persoon een beetje geërgerd en soms zelfs boos.
Arme Jelle.
Ja, en dat ben ik ook mee gestopt. Want ik kon dat echt genadeloos doen bij iemand. Omdat ik dacht, ja, dan ben je in ieder geval het spelletje uit. Je bent niet dood, je mag hier blijven, maar je gaat niet meer iets kunnen. Is voor die persoon niet leuk en uiteindelijk ook voor mij niet leuk.
Nee, want je hebt met z'n allen lol. En als één iemand geen lol heeft, dan haalt het zeg maar de fun level van iedereen naar beneden.
En als die handrem er te veel op staat, is dat ook voor iedereen minder lol. Dus ik ben van nature fun police, maar dat is de hele tijd kijken hoe hard moet ik op de rem zitten. En dat is waar reflectie voor mij om draait. Ben ik ergens de bocht uitgegaan? Heb ik ergens te hard geremd? Heb ik ergens de verkeerde spel gecast? Ik denk daarover na. Nou, welke momenten heb ik gehad op een avond waardoor ik me verveelde? Waardoor ik me slecht voelde omdat ik iemand boos maakte? Of waar ik actief mijn eigen lol in de weg zat? Dat zijn echt dingen waar ik me wel mee bezighoud. En dat beïnvloedt dan wel hoe ik mijn decks daarna verder bouw. Hoe ik daarna naar mijn decks kijk.
Fair, fair.
Is dit iets waar je jezelf ooit mee bezighoudt, met zo'n reflectie?
Ja. Ja, er is een reden waarom ik Jorn niet meer speel. Mm-hmm. Want de reacties die dat teweeg brengt, zeg maar, om het te noemen, de schrikreacties, de angst in de ogen, maar ook de haat die dan richting Jorn gaat, of niet de haat, maar de aanvallen.
Ja.
Ik denk dat het dek het wel kan handelen.
Mm-hmm.
Maar het heeft wel een bepaald gevoel bij iedereen. En Het is niet het gevoel van, hey, let's go, laten we een leuke pot spelen.
Ik blijf erbij, ik vond Jorn erg leuk.
Dus zolang er een dek tegenover staat, ja, wat mee kan, vind ik het ook leuk.
Ja.
En Marchesa heeft op een gegeven moment de enchantment gehad dat je in een bepaalde rotatie mag aanvallen.
Ja.
Of niet.
Ja. Ja, die herinner ik me.
En dat was niet fun.
Ja.
Want dat werd eigenlijk, zeg maar, gebruikt om juist die handrem de verkeerde kant op te trekken. Want het werd gebruikt door jou tegen mij van, ja, weet je, als jij hem om gaat draaien, then you're fucked. Maar, en dat zag ik in, want jij ging niet aanvallen. Maar aan de andere kant van mij was dat wel iemand die wilde aanvallen. Dat tegen mij, plus dan nog eens de counterspels en de removal die jij speelde tegen mij, daar had ik niet zoveel trek in. Dus ik liet het zoals het was. Maar dat betekende dus dat volgens mij in die playrichting Jelle Roe aan bleef vallen, want Jelle wilde aanvallen. En Roe dus zwaar gefrustreerd daar zat.
Kijk, het feit dat ik hier om lach, ik vind het een leuk verhaal. Ik weet ook echt hoe frustrerend dit is.
In hindsight vind ik het grappig. Ja. Maar op dat moment had ik zoiets van, ik had dit eigenlijk niet moeten casten.
Ja. Ja. Daar is voor mij een heel goed voorbeeld van. Ik heb in mijn Melek deck zit een curse. Namelijk dat als die speel je per speler en dan elke spel die speler cast, wordt voor iedereen gekopieerd. En normaal is die voor Melek in dat deck om hem op mezelf te casten.
Ja.
Ik heb hem een keer op jou gecast in een potje. En dat was een deck waar jij heel veel instants en sorcery speelde.
Ja, dus dat was best grappig. Het was ook wel frustrerend, want daar ging ik aan ten onder. Maar het was wel grappig.
Het was grappig om een keer te doen. Maar ik heb er ook van geleerd, ik zou het niet snel nog een keer doen. Het is voor mij echt een noodgreep. En er gaan gewoon situaties komen waar ik hem in handen heb en dan denk, ja, maar ga ik dat nu echt doen? En dat heb ik alleen omdat ik die ervaring had en er daarna over na heb gedacht.
Ja.
En ook voor daardoor een heleboel type kaarten. Ik zou veel minder geneigd zijn om sindsdien curses te spelen op andere spelers.
Ja, en daarom blijf ik ook een beetje weg bij curses. Omdat het heel erg een bepaalde focus creëert op één speler.
Ja.
Is het het creëren van treasures? Of is het geven van +1/+1 counters? Of het untappen van je creatures? Ja. Het zijn allemaal curses die je op één speler kan casten. Die ervoor zorgen dat de hele tafel zijn blik werpt op die speler. Omdat het extra een extraatje oplevert als je die speler aanvalt.
Ik denk dat ik het heel grappig zou vinden om curses te kopiëren en aan andere spelers te geven. Als ik er nu zo over nadenk, dit lijkt me heel humoristisch.
Om zo aan alle spelers te geven.
Ja, om zo aan zo alle spelers meermaals te proberen te geven. Ik kan me echt wel voorstellen dat het nog best leuk is.
Dus dan moet je blauwe cursus spelen en dan copy enchantments.
Ja, ja, dit is wel te doen. Ik ga hier nog een keer over nadenken. Nu ik het zo heb geopperd, denk ik, oh, dit is goed. Ik heb hier nu al ideeën over. Ja, dit kan wel. Dit kan wel.
Maar terugkomen.
Ja. Een ander goed voorbeeld voor mij waar ik echt echt veel moeite mee had, was mijn Esper Enchantment deck. Toen het op zijn sterkst was. Mijn Esper Enchantment deck had kaarten als Dissipation Field. Als je me aanvalt, moet dat creature terug naar je hand. Divine Presence. Je mag maar maximaal 3 schade aan me doen. Dingen zoals Ghostly Prison, waardoor je mana moet betalen als je me aanvalt. En ik had het allemaal op het veld. En
het stagneerde.
Ja, niemand kon nog echt wat tegen mij. En toen merkte ik, ja, ik blijf hier langzaam maar zeker enchantment spelen en in eentjes maken en iedereen langzaam doodmaken. Leuk, niet. Dus toen heb ik al die enchantments eruit gehaald. En nog steeds denk ik, ja, dit deck is problematisch. Dus ik heb dus ook, ik heb gewoon een limiet gemerkt van waar fun policing echt niet meer leuk is.
En verandert in een dictatorschap.
Ja. En ik vind er aan zich niks mis met een handrem. Zeg je moet mijn manen betalen, wil je me aanvallen? Vind ik aan zich niks mis mee.
Maar als je dek erop gebouwd is, dat het een essentieel onderdeel is van je dek.
Precies.
Het creëert een soort van
ja
handrem op het hele spel. Ja. En niet zozeer alleen op één speler die net te ver gaat of die iets te grote board state krijgt.
Ja. En waar dit heel erg voor mij op neerkomt, is uiteindelijk de dynamiek tussen wanneer is iets leuk interactief en wanneer is het zo interactief dat het weer niet interactief is. Want stacks pieces, dus een ghostly prison waar je manen moet betalen, of een divine presence waar je maximaal aantal schade kan doen, is enerzijds een nieuwe regel. En dus een nieuwe interactie, kan je over nadenken. En op een bepaald moment zijn die regels allemaal zo opgestapeld dat het gewoon één brei van hetzelfde effect is.
Ja.
En daar zit voor mij heel erg de balans. En ik kijk dus ook naar nieuwe kaarten met de blik van, ik weet dat ik niet zo snel cursus wil spelen. Ik weet dat ik niet te veel belemmerende effecten wil spelen. Ik weet dat ik slechtere removal wil spelen. Ik weet dat dat soort dingen aan de orde zijn. En daar kijk ik dus ook naar. Als ik een deck wil bouwen of mijn deck wil aanpassen.
Maar zou je daardoor specifiek slechtere removal spelen?
Ja.
Een soort to Plowshares, een Path to Exile. De mana, de witte, hoe noem je dat? Single mana, instant speed.
Mijn voorkeur eigenlijk heeft dat ik naar een wereld toe beweeg waar ik een 5 mana zwarte Soulsfree speel met Destroy Target Creature Surveil 2, zeg maar. Echt slechte removal vind ik. Ik vind slechte kaarten aan zich leuk. En
maar dan moet je wel gebruik maken van die Surveil. Dus dan is het...
Ja.
Precies. Dan gebruik je de plussen die daaraan zitten eigenlijk voor het maximale effect.
Ja, dat ga je dan weer een beetje moeten doen. Maar daar zit voor mij de lol in. Want dat maakt gewoon removal moeilijker. En tegelijkertijd nog steeds relevant in onze playgroup, omdat we het zo weinig spelen. Maar het zit veel meer op het snijvlak van, werkt het nog wel echt? Is het nog wel functioneel voor je zitten om removal te spelen? Snij je jezelf niet te veel in je vingers? En precies dat is het punt waarin fun policing weer heel interessant wordt. Want ik heb nu wel gemerkt, je kan een heel sterk deck maken. Je hebt hetzelfde gehad. En dan is het domineren einde spelletje. Right? Niet interessant. Ook voor niemand niet interessant. En je hebt wel een uur verspeeld of langer.
Ja, meestal langer.
Ja.
Onze potjes duren meestal langer.
Ja, ligt aan het deck. Maar in principe, ja. En voor mij is het dus na elke keer dat we gespeeld hebben, altijd even zo'n momentje van, ik ga zitten, nadenken, had ik iets anders moeten doen? En soms het antwoord nee. Best vaak is het antwoord, oh, maar die ene play had ik niet hoeven doen. Ik had hier niet hoeven aanvallen. Ik had hier niet net dat deeltje moeten sluiten en Roel of Erin een beetje moeten ergeren. Ik had niet nee moeten zeggen tegen Erin toen niet achter stond op land en echt ramp nodig had en een rampkaart mocht krijgen. En ik meteen nee zei omdat het groene ramp is en ik het afschuwelijk vind. Weet je, ik doe dat bijna uit automatisme en daarvan.
Principieel nee, groene ramp.
Maar dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat is voor niemand leuk.
Nee, je moet het per situatie bekijken.
Ja.
En in deze situatie had het beter geweest voor het potje als een gehele experience. Ja. Door te zeggen van, nou weet je, mijn haat tegen groene ramp hou ik hier even at bay.
En zijn er voor jou nog van dit soort dingen? Oké, dus je kijkt naar je deck, maar kijk je ook naar hoe je interacteert met andere spelers?
Zeker. En de vorige keer dat we het gehad hebben over deeltjes sluiten,
mm-hmm.
Dat zijn toch wel dingen die ik meeneem. En ik probeer ook deeltjes met andere mensen te maken.
Ja.
Om ook dat patroon te doorbreken en voor iedereen eenzelfde soort ervaring te creëren, dat er deeltjes gemaakt kunnen worden.
Ja.
En dat lang niet altijd zo obvious is van, ik geef jou mana of ik geef jou kaarten of ik val jou niet aan. Maar dat je met alles kan wheelen en dealen.
Ja.
Ook met removal, ook met protection, zeg maar. je hebt een counterspel, dan kan je zeggen, hey, Sietse, ik kan jou nu niet helpen, maar ik kan wel zorgen dat jouw commander enigszins beschermd is. Nou ja, bij wijze van spreken. Jij geeft niks om je commander.
Nee. Het ligt aan het deck. In sommige decks geef ik heel veel om mijn commander. Maar ja.
En daar probeer ik toch echt wel rekening mee te houden, dat ik ook die deeltjes met anderen probeer te sluiten.
Daarin, denk ik, als ik kijk naar hoe onze potjes gespeeld worden, kan jij, en dit is gewoon, I'm spitballing hier, hè? Dit is geen verwijt. Ja. Zou je actiever kunnen beginnen, zoals ik dat soms doe, met politiek bedrijf? Want je doet het vaak passief, zou ik willen zeggen.
Passief, leg het uit.
Ik ben best vaak aan het dreigen van, Roel, als je nu dit doet, ik counter je Nikusar, hè? Dat weet je, dus dat moet je niet doen. Like, ik ben best...
Ja, fair.
En daar kan je heel goed op inspelen door te zeggen, hey Roel, ik counter zijn counterspel wel. Hè. Ga maar gewoon door. Maar daar kan je op een hele nare manier een heel ander spelletje spelen.
Ik moet meer blauw spelen dus.
Iedereen moet meer blauw spelen. Altijd. Maar oprecht, mijn fun policing kan je...
Fun policen?
Ja.
Tuurlijk.
En dat doe je wel zelden.
Dat is ook omdat ik eigenlijk te weinig removal speel.
Ja. Ja, als ik daarover nadenk.
Dat is wel iets in mijn decks wat ik probeer aan te passen. Dat ik meer removal probeer in te bouwen.
Mm-hmm.
Maar dat gaat dan ten koste van mijn gameplan, zeg maar.
Hoe gaat dat ten koste van je gameplan?
Omdat dan haal je er een enchantment uit, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En die enchantment die zorgt ervoor dat dat ik voor die andere kaart een kaart kan pakken. En voor die andere krijg ik er een token erbij. En die enchantment zelf, die doet ook weer wat. Ik denk van, ja, maar deze wil ik er niet uithalen.
Ja. Ja en nee. Ja.
En dan is het toch wel het vinden van een balans tussen welke removal moet er extra bij en welke removal heb ik liever niet, omdat het ten koste gaat van dat plekje wat ik eigenlijk in mijn gameplan heb zitten. En dat is lang niet altijd het geval, want er kan best wel wat gesneden worden.
Mm-hmm.
Maar sommige kaarten, ja, ik weet gewoon niet welke ik eruit moet halen. Omdat de kaarten die ik eruit zou willen halen, die zijn zo efficiënt dat ik ze denk van, ja, weet je, die wil ik er niet uithalen.
Mm-hmm.
En de kaarten waarvan ik denk van, ja, die zijn niet echt efficiënt, maar passen wel in de gameplan. Die speel ik dan, zeg maar, liever dan het stukje removal. Omdat ik ervan uitga dat als ik meer value krijg dan mijn tegenstander,
dat je dan wint.
Dan overklas ik hem gewoon. Ja. En dan heb ik de removal niet nodig. Of ik val aan en daardoor gaan zijn creatures dood. Wat ook een soort van removal is.
Maar de oplossing hiervoor is removal spelen in context.
Zeker. Maar die heb je niet altijd.
Nee, maar daar moet je naar op zoek gaan. Gewoon zo lang blijven zoeken dat je dat vindt. Of iets in de buurt van vindt. Ik vind removal, gemiddeld genomen, het hoeft niet in elk deck te zitten, vind ik het bij decks horen. Ik heb ook echt wel 2 decks zonder removal spells, denk ik. Dat is niet waar. Die hebben vaak nog steeds wel removal spells, maar niet...
Ik speel altijd een baseline. Mijn minste is volgens mij 8.
Oh, dat is wel veel nog steeds, hoor.
En daarboven, de max is 12.
Ja.
En eigenlijk vind ik dat, zeg maar, het moet gewoon op minstens op 10 zitten.
Ja.
Dat er moet 10% removal, dat is mijn harde lijn.
Ik zal het een keer uitzoeken bij Drawnu, hoeveel dat is. Dat zijn namelijk heel veel meer, denk ik. Dat is draw power en removal.
Het is niet heel veel anders dan Quasar. Quasar is ook niks anders dan draw power en removal.
Ja, maar Quasar...
Eigenlijk zou je Quasar moeten spelen.
Nee. Quasar is echt verkeerd.
Maar om terug te komen op analyseren en reflecteren. Na een potje ga ik kijken, wat zijn de ervaringen geweest?
Mm-hmm.
Hoe voelde ik me er inderdaad bij het potje zelf? Welke acties heb ik ondernomen die de grootste emotie teweeg hebben gebracht?
Ja.
Daarnaast kijk ik ook heel erg welke kaarten hebben voor mij wel gewerkt en welke kaarten hebben voor mij niet gewerkt. Als in gewoon op het veld.
Ja, dus alsof je gold aan het goldfishen bent, wat werkte wel, wat werkte niet.
Precies.
Ja.
En dan kijk ik van, oké, die kaart, daarvan denk ik dat hij heel erg fijn past in mijn deck. Mm-hmm. Maar zoals die board state toen was, had ik er eigenlijk geen fluit aan.
Ja.
En dan ga ik bij mezelf te raden, is dat omdat de board state dus dermate was dat ik er niks aan had? Of functioneerde het gewoon niet zoals ik het in mijn hoofd had zitten?
Ja.
En daarnaast kijk ik naar welke acties heb ik genomen en wat had ik anders kunnen doen zodat het anders zou gaan uitpakken.
Mm-hmm.
Zo van, wat nou als ik niet die counterspel daarop had gespeeld, maar één keertje had gewacht, die damage had genomen en de volgende had gecounterd. Had het dan anders uitgepakt?
Ja. Ja.
Of damage redirection, van had ik dat kunnen redirecten zodat ik meer damage had kunnen doen?
Ja, en het analyseren is dus andere kaarten in je deck stoppen, maar ook daadwerkelijk andere game actions daardoor doen.
Ja.
En zoals ik in het begin had over het toepassen op andere domeinen, leer je daar ook nog iets over situaties heen. Dus bijvoorbeeld tussen kleuren, tussen decks, dat je in het ene deck iets leert of erop reflecteert en dat ook in een ander deck erin meeneemt?
Over het algemeen, ik zie dat niet los van elkaar.
Ja, precies.
Elk deck of elke kaart heeft zijn context, zeg maar.
Mm-hmm.
En als ik in een ander deck een soort gelijke kaart speel, of een kaart waar ik het gelijke effect wil benaderen, dan, en ik heb gezien dat het daar niet werkt, dan ga ik daar ook kijken. Kan ik hem daar ook aanpassen? Of moet ik hem daar aanpassen? Of is dit een totaal ander deck wat daar los van staat?
Ja.
Vaak op het moment als ik één deck aanpas, ik pas vaak ook niet één deck aan.
Nee?
Nee, als ik eenmaal denk van oké, dit dingetje moet ik daar aanpassen, heeft dat vaak ook een, ditzelfde principe heb ik in dat deck ook ingebouwd. Het zijn allemaal decks die ik heb gemaakt. Dus het is allemaal gebouwd op mijn ervaringen,
ja.
Mijn voorkeuren in kaarten.
Ja, ja, ja. En dan kan je dus wel over domeinen heen heuvelen, omdat je denkt, oh, dat werkte in deze situatie niet. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk. En nu zie ik ook in dat het...
Zoals die barrier, zeg maar, ja. die met die speel, met ja. die ronde, dat effect gebruik ik nu nergens meer. Terwijl ik destijds dacht van, nee, dit is best een leuk effect.
Ja.
Hoe kan ik dit vaker toepassen?
Ja, ja, ja.
En daar heb ik van geleerd. En ook, zeg maar, met die cursus. Ik had op een gegeven moment het idee om een soort van Yorn, maar dan net extra steps te bouwen.
Ja.
Oeh. Dus met de Curse of Bounty. Dus als je...
Ja.
Die op iemand cast, je valt die speler aan, dan untappen al je non-land permanents. En ook met die ervaring in mijn achterhoofd dacht ik van ja, maar dat moet ik ook niet willen, want dan gaat die focus veel te veel naar die speler toe.
Ja.
Zeker voor mij, zeg maar, omdat ik mijn hele deck erop ga bouwen. Maar ook voor andere spelers. Mm-hmm. En dat creëert gewoon niet een wenselijke situatie.
Ja.
Of een wenselijke speelervaring.
Ja. Wat nemen we hier nou van mee? Werkt reflectie? Of is het eigenlijk helemaal niet nodig?
Dat ligt eraan wat je eruit wil halen. Als je zoveel over Magic nadenkt en met Magic kaarten bezig bent, als dat ik bezig ben, dan is het wel fijn dat je ook niet de hele tijd hetzelfde aan het doen bent. En dan is die reflectie wel fijn. Maar als je denkt, ik wil gewoon een avondje lol hebben, ik heb een deck nodig, ziet ze bouw een deck voor me,
ja.
Dan is dat avondje lol toch genoeg voldoende?
Ja, voor mij is het vooral vaak niet zo voldoende, omdat ik niet dezelfde fouten wil herhalen. En dat heeft niet eens zoveel te maken met de Magic kaarten, maar gewoon...
Echt de speelervaring.
Ja.
Welke kaarten moet ik wanneer gebruiken? Wanneer moet ik de handrem trekken op iemand? En wanneer moet ik even een beetje laten vieren?
Ja, gewoon omdat het is voor mij ook leuk als iemand helemaal losgaat. Right? En dat heb ik een beetje moeten leren zien, want in 60 kaarten decks...
Is dat niet van belang? Dan moet jij winnen.
Nou, het is niet zozeer dat het niet van belang is. Het is gewoon eerder...
Veel competitiever.
Ja, het gaat gewoon wat harder. En je gaat gewoon wat harder tegen elkaar. En dat vind ik ook wel mooi. Maar ik heb wel geaccepteerd dat ik daarvoor niet EDH speel.
Ik hoorde laatst een YouTuber zeggen... Het zou... Iedere EDH-speler of zou voor iedere EDH-speler een goede ervaring zijn om een tijdje 60 kaarten te spelen. Een 60 kaarten format te spelen. Om meer het competitieve aspect mee te krijgen. Zodat we meer removal gaan spelen. Niet bang zijn om removal te spelen. Maar het ook niet erg vinden als game pieces verdwijnen.
Ja. Ja. En dat is ook een vorm van reflectie. Dat is namelijk gewoon een les trekken uit een ander domein binnen Magic en er weer wat over leren en kijken of je het kan toepassen. En ik denk dat dat uiteindelijk gewoon een leuker potje maakt. Gewoon door er af en toe bij stil te staan. Door af en toe een beetje na te denken. Is dit leuk genoeg? Maak ik het leuk genoeg? Of zit ik mezelf in de weg?
Ik denk dat we hier wel mee kunnen afsluiten.
Dat denk ik ook.
Fijne avond, Sietse.
Fijne avond, Jasper.